Dag iedereen voor een nieuwe aflevering van Op de Sofa met CK. Vandaag zit ik met een voetbalcoach en auteur die ook een boek geschreven is over zijn specialisatie. En dat is vooral leren gebaseerd op cognitieve neurologie, neuropsychologie en neurobiologie in sporten. Oftewel, hoe kan ik via mijn breins te opleiden of gebruiken, nog beter voetballen, zou ik zeggen. Mm-hmm. Ik wens van harte welkom aan Michel Bruinings. Dag Michel.
Goedemorgen. Leuk om hier te zijn.
Dus. Van harte welkom Michel. Hoe gaat het met jou?
Na een heel drukke periode, een boek schrijven is een zware opgave. Maar ja, dan kan je eigenlijk je passie op papier zetten. Dat is een heel interessante ervaring geweest. Maar ik moet wel toegeven dat het cognitief en mentaal zeer belastend is.
Ja.
Maar dat hoort erbij.
Ah, voilà. Het gaat uiteraard over uw specialisatie. Van, jij bent heel lang jeugdcoach geweest in de voetbal. Bij verschillende grote clubs, onder andere KV Mechelen, KRC Genk.
Ik heb Anderlecht Standaard, ik ben directeur van Standaard, ik ben hoofdopleiding in Mechelen. Ik heb voor Sint-Truiden gewerkt. Anderlecht is er ook een periode, daar heb ik ook een periode, ben ik een periode actief geweest. En dan naar het buitenland, maar voor ik die stap gezet heb, en dat is eigenlijk de mooiste periode van mijn leven geweest, 10 jaar topsportschool aan de Leuvense Universiteit. Maar dan heb ik de kans gekregen om eens te gaan kijken in het buitenland. En dat was een fascinerende ervaring.
Ja, maar daar misschien nog eventjes over uw topsport. Want natuurlijk, ik ben de mama van een topvoetballertje. En als we over topsport beginnen, ik denk dat er heel veel mama's die aspirerende talenten of talenten die aan topsport zitten, direct zeggen, oh wauw, laat ons goed luisteren, wat heeft Michel Bruinings vandaag te vertellen? Mm-hmm. En uiteraard gaan we vandaag ook over jouw boek hebben, waarin al je kennis en ervaring en tips in zitten. En het boek heet Hoe leren wij over het brein en de benen in de voetbal?
Ja, nu, we hebben een beetje het verhaal in die richting geduwd, omdat mensen aanspreken via sport, en zeker een sport zoals voetbal, een heel goed aanknopingspunt is. Maar tegelijkertijd heb ik ook geprobeerd in het boek duidelijk te maken hoe belangrijk de inzichten zijn op het vlak van sporten en bewegen. Want daar moeten we echt gaan opletten. Als je sport gebruikt, dan is het onbetwistbaar zo dat dit voordelen oplevert in de richting van gezondheid. Maar als je sport gaat aanwenden om leereffecten te verkrijgen, dat is een ander verhaal. Daar is recent heel duidelijk onderzoek op gebeurd dat aangeeft dat sporten in combinatie met bijvoorbeeld schoolactiviteiten een heel moeilijke opgave is. Want als je kinderen meer zou laten spelen, vrijer zou laten spelen, dan gaan ze in een bepaalde opwinding. En het is de Universiteit van Maastricht die het heel grondig onderzocht heeft. Ze hebben een project gelanceerd in, ik geloof, meer dan 10 scholen. Waaruit bleek, als die kinderen dan de klas binnenstappen, dat ze eigenlijk nog te veel opgewonden zijn. En dat het echt tijd kost om ze weer bij de les te halen.
Dus je zegt, als je ze laat heel hard sporten, wat dat eigenlijk in topsportscholen, eender welke discipline ook feit is. Ja, 's morgens gaan ze eerst trainen en dan gaan die in de klas zitten. U zegt, ja, de hersenen zijn overprikkeld.
Ja.
En dat studeren, nu gaat dat even moeilijk.
Ja, dat is eigenlijk iets wat de wetenschap ons nu duidelijk gemaakt heeft. Maar we moeten het niet volledig negatief voorstellen. En ook opletten, als je spreekt in de richting van, ze hebben een bepaalde sportactiviteit ook binnen de topsportscholen en binnen die begeleiding. Dan is dat natuurlijk heel belangrijk dat je gaat controleren welke de fysieke belasting geweest is. Zolang dat ze binnen aerobe activiteiten functioneren, dat wil zeggen dat er voldoende zuurstof naar de hersenen gaat, gaat het wel positieve effecten hebben. Maar daar zit het gevaar. Binnen een sportcontext, als ze aan het trainen zijn, gaan ze onbewust die grens overschrijden en gaat dat voortdurend een afwisseling zijn van aerobe, anaerobe fases. En dan zegt de wetenschap heel duidelijk, let op, want dan ga je niet de effecten krijgen die je normaal kunt tot stand brengen als je leren en bewegen combineert met daartussenin cognitieve opdrachten. Want dat is nu ook onomstotelijk aangetoond dat als je dat gaat aanwenden, en daar heb ik gelukkig in België heel wat projecten over. We hebben in verschillende scholen afgetast wat er echt gebeurt als we kinderen laten bewegen in combinatie met cognitieve opdrachten. En dan komen we toch tot de vaststelling dat zeer interessante resultaten oplevert.
Maar u zegt ook, uiteraard in uw boek, dat zijn vier principes die heel belangrijk is. Dat zijn bewegen en leren, slapen en eten. Dat zijn
absoluut
vier punten die er absoluut aandacht op moeten.
Zeker, het zou te makkelijk zijn, want wat is eigenlijk heel belangrijk? De kern van het boek draait rond de vaststelling dat wij starten heel snel met bepaalde programma's. Het kan in de richting van sport zijn, het kan in de richting van de school zijn. Maar we vragen ons niet genoeg af, hoe leren kinderen? Je zou eerst eigenlijk moeten weten hoe kinderen leren voor je ze programma's aanbiedt. En daar zit een enorm knelpunt. Want als je dat gaat bestuderen, dan ga je tot de vaststelling komen dat een kind eigenlijk voorbereid moet worden op dat leren. En die voorbereiding moet heel scherp gekoppeld worden aan het functioneren van de hersenen.
En dan moet je individueel dan ook, neem ik aan.
Individualiseren. En wat het merkwaardige is, daar is ook al heel wat literatuur over verschenen. En zelfs al er zijn heel wat wetenschappers die strategieën aanbieden om die fase voor te bereiden en het mogelijk te maken dat een kind op de juiste manier in het schoolleven opgenomen wordt. Het gevaar dat daaraan verbonden is, is het volgende. Eigenlijk gaat bewegen vooraf aan leren. Omdat wij worden geboren als hulpeloze wezens, niet zoals dieren. Als je nu een kalfje ziet,
die is al klaar, die kan al lopen.
Die kan onmiddellijk, kan onmiddellijk rechtstaan. Maar een baby is hulpeloos. En dan hebben wij een aantal mechanismes in ons lichaam, de reflexfases. Wat gaat er gebeuren? Hormonaal gaat het lichaam vanuit de hersenen de spieren prikkelen om geleidelijk aan het lichaam te kunnen gebruiken om te bewegen. Dat vraagt natuurlijk heel wat tijd. Elke mama weet dat. Dat duurt een 10, 12, 13, 14 maanden eer wij ons lichaam onder controle krijgen en vooraleer die baby kan stappen. Die fase hebben we nodig, maar daar zit een gevaar aan vast. Want als die reflexresten, of als reflexresten blijven hangen, dat wil dus zeggen overblijfselen van die eerste fase, dan gaat dat het functioneren van de hersenen beïnvloeden. En vaak denken wij dan, het kind, als het schoolsysteem binnenstapt, het kind is niet voldoende begaafd. Dat heeft eigenlijk niks te maken met begaafdheid. Dat vindt zijn verklaring in het feit dat het kind zijn eerste ervaringen in een schoolsysteem niet optimaal kan benutten, omdat de hersenen niet genoeg georganiseerd zijn om dat te doen. En dan, zoals u terecht opmerkt, dat is nog iets. En daar is het inzicht enorm aan het groeien. De basis van wat een kind kan worden, dus het potentieel dat het meekrijgt, kan alleen heel goede resultaten afleveren als tijdens die eerste levensjaren voldoende veiligheid en hechting wordt aangeboden.
En liefde gegeven.
Ja, absoluut.
En contact en zorg en warmte. Ja,
dat dus is de basis. Want uiteindelijk, we hebben jarenlang gedacht, bewegen dat is een biomechanische activiteit. Mm-hmm. Dat staat los van andere dingen. Mm-hmm. Ondertussen weten wij door onderzoek dat elke beweging altijd drie elementen heeft. Er zit een biomechanisch deel in, maar ook een cognitief en een emotioneel deel. En dat is hetgeen wat zich in die eerste levensjaren enorm concentreert. Want als die baby baby geboren wordt, dan is hij sterk verbonden met de mama en de papa. Nog meer met de mama dan de papa. En wat gebeurt er? Die ontluikende baby, die gaat eigenlijk via neuroceptie, dat wil zeggen, de blik van de mama, de manier waarop de mama aandacht geeft aan het kind, gaat al die mechanismen stimuleren. Maar wat heel eigenaardig is, het mentale, het emotionele, neemt dat de bovenhand. Want dat is eigenlijk de schakelaar van het leren. En als dat fout zit, dan ga je op heel korte termijn kinderen problemen terecht laten komen.
Dus wat zeggen wij aan de jonge mama's of toekomstige mama's? Het belang aan liefde, genegenheid, oogcontact met je baby, terug glimlachen. En eigenlijk vooral de eerste 1, 2, 3, 4 jaar aanwezig Absoluut. Te zijn. En niet alleen zorgen dat babytje verzorgd is, maar dat het ook emotioneel en mentaal verzorgd of gezorgd Absoluut. Voor is. Ja.
Ik ga je een eenvoudig voorbeeld geven. Wat verrassend was, als een mama een baby in de armen neemt, zoekt de baby onmiddellijk de geur van het lichaam van de mama. Wij dachten ook bijvoorbeeld als het weent, het geeft een signaal dat het honger heeft, het moet melk krijgen. Maar het rare is dat daar iets aan vooraf gaat, wat eigenlijk onzichtbaar is, wat wij nooit vermoed hebben. Dus die geur van de mama zit in het genetisch materiaal van het kind.
Waarop zijn hersenen reageren.
Vanaf het ogenblik dat de baby dat herkent, gaat het een beetje tot rust komen. En dan zijn er natuurlijk, het ligt voor de hand om te groeien, om te ontwikkelen, heeft het voeding nodig.
Ja. Je zegt ook, dus als we geboren worden, hebben wij capaciteit om alles te doen. Zijn we maar kleine genieën.
Ja.
En dan hangt dat een beetje van de beginfase en omgeving, hoe dat we eigenlijk gaan gevormd worden, wie dat we gaan worden. Klopt
Absoluut,
dat?
Zeker. Want dat was een grote verrassing. Wanneer men tot de vaststelling kwam dat heel veel kinderen zich problematisch ontwikkelen, dan is men op zoek gegaan naar antwoorden. En dan zijn een aantal dingen duidelijk geworden. Als die eerste levensjaren, vooral die eerste 4 levensjaren, als die niet op een evenwichtige manier verlopen, dan ga je dat kind de wereld insturen met een aantal beperkingen. En een van de dingen, en vandaar ook dat op dit ogenblik binnen de onderwijscontext enorm veel aandacht gegeven wordt aan executieve functies. Wat wil dat zeggen? Zonder dat je het beseft, ga je eigenlijk het kind emotioneel niet klaarmaken om te leren. En als de emotionele impulsen te slecht onder controle blijven bij het kind, dan loop je het risico dat het nooit optimaal zijn potentieel zou kunnen gebruiken. Dus men noemt dat eigenlijk wetenschappelijk inhibitie. Dat is het vermogen om je impulsen te beheersen en niet onmiddellijk, wanneer je voor een bepaalde probleemsituatie komt te staan, te reageren. Het moet je eigenlijk aanzetten. Leer eerst nadenken voor je iets doet.
En dat is het belangrijke. En dat is ook iets dat je hebt toegepast als sportcoach, neem ik aan?
Ja. Daar werken wij op, omdat wij willen eigenlijk weten hoe groot de emotionele controle van een kind is. Inhibitie, als we dat kunnen aansturen, dan gaan we al de andere processen veel beter kunnen laten verlopen. En daarop aansluitend, dat is het rare, moeten we ook in de richting van het werkgeheugen, want ons werkgeheugen of korte termijn geheugen hebben wij voortdurend nodig om heel kort informatie kunnen vast te houden, om dan te weten welke weg we uit moeten. En daaraan vastzit ook, en dat is eigenlijk iets wat ik meer dan 20 jaar geleden, waar ik enorm veel tijd aan besteed heb, dat was eigenlijk de cognitieve readiness. Wat wil ik daarmee bedoelen? Het niveau van aandacht en concentratie. Want dat is het grote probleem, niet alleen in sport, maar ook binnen de klas. Als een kind met te weinig aandacht en met een te laag concentratieniveau de klas binnenstapt, dan gaat er heel weinig gebeuren. En om nu eventjes terug te komen op je opmerking, is het zo dat, want dat hebben wij jarenlang gedacht, je wordt vanuit je genetische organisatie de wereld ingestuurd. En bepaalde mensen hebben het geluk dat ze via hun genen geboren worden als toppers. Dit is een groot misverstand, omdat wij komen eigenlijk, als we gezond zijn, allemaal met een enorm potentieel in deze wereld. En wie heeft dat aangetoond? Het is eigenlijk NASA, die op een bepaald moment, en dat was, ik denk, professor Lent, die zich de vraag stelde, ook als zij selecties moesten maken van astronauten, moeten we niet gaan opletten dat hetgeen wat we binnen onze opleiding doen, dat dat het potentieel van ons mensen strak gaat afbakenen. Want zij moesten natuurlijk astronauten opleiden. En astronauten die komen vaak in situaties terechtkomen dat al de kennis die ze bezitten niet voldoende is om te ontsnappen aan zware problemen.
En dan moet je eigenlijk gewoon terugvallen op oerinstincten,
ja, of creativiteit. Creativiteit. Je moet kunnen denken.
Ja. En de hersenen die niet blokkeren in dit soort situaties. Ja.
En dan, wanneer zij de screenings deden, kwamen zij toch vaak tot de vaststelling dat heel veel intelligente kandidaten weinig cognitieve flexibiliteit hadden. Dat die dus werkelijk volgens procedure werkten en zich strak aan die procedures hielden. En op een bepaald moment begon men te begrijpen, als zij daar niet buiten stappen, dan kunnen zij het slachtoffer worden van de situatie. En wat heeft men dan gedaan? Dan heeft men een screeningsprotocol ontwikkeld. Men wilde weten, oké, wij willen wel die superbreinen, maar in hoeverre combineren die dat met creativiteit? En dan heeft men een soort van, hoe moet ik het voorstellen, een soort van screeningsmodel ontwikkeld om te weten welk profiel zich aanbiedt.
Ja, en nu zijn die mensen capabel in de onverwachte situaties, zoals intellectuele capaciteiten bij problem-solving?
Ja, en dan,
instant de,
wat was verrassend, op een bepaald moment, men kreeg meer inzicht, maakte men de opmerking, maar kijk, wat we nu ontdekken, geeft toch aan dat we heel wat dingen anders moeten gaan bekijken. Laat ons dit eens vertalen naar kinderen. We moeten het niet gaan gebruiken als ze al gevormd zijn. Laat ons eens gaan kijken hoe dat in de ontwikkeling meegenomen wordt. En dan hebben ze een model ontworpen, een aantal testen, om eens te gaan meten hoe bieden kinderen, heel jonge kinderen, zich aan. En die resultaten zijn verbijsterend.
Dat wil zeggen,
op 5-jarige leeftijd is 98% van de gezonde kinderen geniaal. En dan is men gaan...
Dat begint de school.
Ja, is men gaan opvolgen. Wat gebeurt er als wij die kinderen een maatschappij insturen? En dan gaat het vooral in de richting van het onderwijs. Wat gebeurt er met die kinderen? 5 jaar later, op 10-jarige leeftijd, hebben ze opnieuw getest. En wat bleek? Dat maar 32% van de kinderen dat potentieel aanhield. We zijn weer 5 jaar verder, we leven nog 12% over. En op het ogenblik dat ze 20 waren, nog 2%. Dat betekent
van
dat er is...
Van 98% naar 2%, genius naar 2% op 12 jaar tijd?
Op een goede 15 jaar tijd.
Dus wat mag ik dan concluderen? Dat als je kinderen instopt in de uniformiteit, wat is eigenlijk wat onze education, onze scholing aanbiedt, en ook society verwacht van ons, is uniformiteit.
Uniformiteit, ja.
En niet te veel eigen gedachten zeggen of opdringen, zeker in de klas. Dat eigenlijk uw eigen genialiteit of capaciteit
afremt.
Kapot maakt en afremt.
En eigenlijk is dat, je kan dat heel leuk met een bepaalde beeldspraak vatten. Als ik aan jou vraag, welk is het belangrijkste rekenkundig teken? Wat zou je onmiddellijk zeggen?
0 of 1? Plus.
Ja. Okay. Iedereen zegt plus.
Ja, oké. Okay.
Maar het is het gelijkheidsteken.
Ah, oké. Okay. Ah, wie zegt dat?
Kijk, als je daarover nadenkt, als ik jou 2 getallen geef, 7 plus 9, en ik zet het gelijkheidsteken er niet achter, doe je niks. Dan zeg je, ik heb het getal 7 en ik krijg het tweede getal 9.
Ja.
Maar dat gelijkheidsteken doet die nadenken. Maar weet je wat het rare is? En dat is eigenlijk de bedoeling van deze metafoor. Als je zegt 5 plus 7 is gelijk aan, dan ga je invullen 12.
Mm-hmm.
Nu, zo vormen wij kinderen. Dus we weten wel dat gelijkheidsteken ons aanzet om cognitief actief te worden. Maar het is iets heel raar. Als ik nu zeg 5 plus puntje is gelijk aan 12, weet je dan dat heel veel kinderen 17 invullen? die kunnen niet terugdenken. Mm-hmm. Wij conditioneren in ons onderwijs zo vaak mensen. En dat heeft eigenlijk aan het einde van het verhaal, als we naar de hogere opleidingen gaan, heeft dat geleid tot zeer strakke specialisatie. En dat betekent dat wij, en dat heeft iets te maken met de industrialisering. Wij hebben dus bijna 200 jaar in een fase van industrialisering gezeten. En wat betekende dat? Wij moesten eigenlijk mensen functioneel afleveren.
Ja. Functioneel, klaar om een bepaalde job.
Om een bepaalde job, ja. En wat bracht dat met zich mee? Dat we de autonomie van de mens wegnemen. En dan zie je dat allemaal opduiken in
depressies.
In depressies en in... Niet onmiddellijk depressies, want eigenlijk als vooral als...
Burn-out.
Ja, de burn-out is zeer strak verbonden met het wegnemen van de autonomie.
Dus je neemt je eigen denken, ja. Beslissen van je eigen leven. Je wordt erin geduwd in een bepaalde richting. En bij wijze van spreken, vroeger was het, ja, je leert een stijl en je gaat de levenslang dezelfde stijl doen.
Ja, en weet je, wat ik heb het ook in het boek opgenomen, een prachtige illustratie is het filmpje van Charlie Chaplin in Modern Times, waar hij aan de lopende band moet werken. Ja. En die band gaat altijd sneller en sneller en hij wordt daar gek van, hè?
Ja.
Hij heeft totaal geen autonomie meer. Hè. Hij moet een bepaald ritme volgen. Dat ritme wordt zo hoog opgedreven. En dat is nu ook aan het gebeuren.
Het is ook zo geniaal bedacht in de tijden van Charlie.
Dit is onwaarschijnlijk.
Dat is al 50 jaar geleden.
Ja, die had dat door. Hè. Ja. Maar het verbaast me niet. In een artistieke omgeving wordt dat veel sneller opgepikt. Ja. Omdat artiest zijn, je artistiek kunnen uiten, dat is vooral gebaseerd op wie je zelf bent. Hè.
Ja, dus uitstappen van de uniformiteit en zeggen, ja, en ik ben eigenlijk, noemt dat rebels zijn ons, is eigenlijk gewoon, ik wil mijn eigen leven, ik wil leven zoals ik wil doen wat ik graag doe.
Ja, ja.
En de meeste mensen hebben de kracht niet om zich daaraan te onttrekken, hè, aan de uniformiteit.
En daar speelt het hele kader waarin wij leven mee. Hè. Hoe sterk ben je gewapend om in te gaan tegen de druk die er voortdurend is. Ja. En wat ontzettend gevaarlijk is, dat leidt eigenlijk naar wat men noemt stereotypering. Dat zijn dus vastgeroeste ideeën. En ik ga een eenvoudig voorbeeld geven. Per definitie was het zo dat een meisje minder goed is in wiskunde.
Maar dan ben ik de uitzondering. Sorry,
maar ik bedoel, dat verhaal werd zo verteld. En heel veel meisjes die absoluut heel begaafd waren in wiskunde, vanaf het ogenblik dat zij beginnen te denken, dit is een waarheid, ja, dan wordt het te stappen.
Ik wil nog heel eventjes terugkomen op cognitieve flexibiliteit, wat dan misschien op iets later leeftijd. Uiteindelijk zeggen we dat kind wordt geconditioneerd van jongs af om eigenlijk zijn capaciteiten... Hopelijk heeft hij maar een goede jeugd gehad, laten we zo zeggen, dat kindje. En dan gaat stap in de school, maar dan gaan we het nu ook naar de sportieve, waarover uiteraard ook jouw boek over gaat. En dan heb je niet alleen de jonge sporters, tennissers, judoka's, voetballers, basketters. En dan worden die dan ook in een soort programma gestoken. Dat voorgeschreven, laten we zeggen, even over voetbal. Want ik heb er zelf zoon in en... Wat ik ook vooral zie is, ja, daar heb je ook de coaches, de jeugdtrainers, die dan jouw jonge, impressionable kinderen in hun handen hebben. En daar wordt het ook heel veel gecoacht vanuit de strakke, iedereen moet hetzelfde doen wat ik nu zeg, zo gaan we trainen. Er wordt eigenlijk initiatief afgenomen. Als je anders, of als je durft iets te zeggen, word je eigenlijk gezien als een moeilijke voetballer of kind. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
Wel, weet je wat het meest verbazingwekkende is?
Ja, wat is die flexibiliteit?
Ja, het heeft er iets mee te maken, maar dat klopt. Ook als je in de opleiding van de huidige coaches gaat kijken, er wordt heel weinig uitgelegd over hoe de hersenen functioneren. Maar wat nog veel erger is, als je dus van een heel jonge leeftijd te sterk gericht wordt op één sport, dan ga je niet alleen je kansen verkleinen, maar ben je iemand aan het klaarstomen om zeer veel kwetsuren op te lopen. Daar is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs over, recent vanuit Kroatië ook. Het aantal kwetsuren dat we nu oppikken in de sport en dan zeker in het voetbal, is enorm aan het groeien. En dat komt eigenlijk door die zeer vroege specialistische begeleiding. Maar als je nu naar wereldtoppers gaat kijken, en dat is heel leuk. Het heeft allemaal iets te maken ook met de discipline waarin je terechtkomt. Bepaalde sporten, in golf, kun je echt wel heel eng specialistisch gaan werken. Omdat de invloed van tijd en ruimte, het feit dat je niet geconfronteerd wordt met tegenstanders die het jou moeilijk gaan maken om iets uit te voeren. Hetzelfde als ik naar schaken ga, dan kun je echt wel de idee verdedigen dat daar door herhaling van dezelfde dingen, allerlei patronen te gebruiken, kun je naar een zeer hoog niveau gaan. Maar als je naar teamsporten gaat, naar sporten die veel complexer, open sporten, dan is het een heel gevaarlijk verhaal. En wat stellen we nu vast? Als je nu Federer neemt, die nu nog altijd op zijn 40 jaar tot de wereldtop behoort, dat is een generalist. Dat was een generalist die heeft, voor hij zich specifiek op tennis gegooid heeft hij jarenlang tientallen andere sporten beoefend. Als hij 15 was, zijn moeder was een tenniscoach, die wou zelfs niet gaan kijken naar zijn training, omdat ze zei dat is een echte ramp. Wat hij allemaal doet, gaat in tegen de dingen die wij willen leren. En als je nu de laatste, Raducanu, het meisje dat US Open gewonnen heeft, 18 jaar, die heeft jarenlang 10 sporten, hè? Van dansen naar, wat heeft ze allemaal gedaan, trampolinespringen, capoeira, die deed voortdurend afwisselende dingen. En dat is iets dat
dus je zegt, laten we van alles proberen kind en zien waar ligt eigenlijk best mijn passie, potentieel.
Ja, wat wij vaak doen, wij dringen op. Wat wij aanmoedigen, dat wil niet zeggen, als ze graag voetballen, Laat ze het spel spelen. Maar bied daarnaast ook andere dingen aan, waardoor ze hun vaardigheid gaan vergroten en eigenlijk ook de besturing van hun lichaam veel meer gaan verfijnen.
En andere spieren toch al wat mee oefenen.
Want als ik in Leuven ook, als ik kijk naar het gebrek aan lenigheid, bepaalde skills die je normaal kunnen helpen in heel moeilijke situaties, ook op het voetbalveld, dat ontbrak allemaal. Als ik gewoon, in die periode, ik had ook de cursus geschreven op het vlak van hoe moeten we bewegen, wat moeten we doen met coördinatie. En ik keek dan naar trainingen, ook op het sportkot, jonge studenten die waren aan het lopen, ik zal het nooit vergeten, en ik keek naar het bewegen. Stijl, dat was dramatisch. Hè? Voeten die verkeerd stonden, armen die verkeerd gebruikt werden, altijd landen op de hielen. Ja, dan ben je jezelf aan het klaarstomen om 6 weken later bij de dokter te verschijnen. Ja. Maar daar werd allemaal geen aandacht aan gegeven.
Ja, Michel, dus jij bent ook pionier in het werk, of althans in België, in Belgische voetbal, om ook onze coaches te leren psychologie van een kind.
Ja,
kracht van positieve woord en motivatie in plaats van een coach die kinderen alleen inziet van de 20% dat ze niet goed doen.
Ja, ja, ja.
Een hele training verloopt in negativiteit.
Ja, ja, ja.
En hoeveel werk hebben we daaraan nog?
Oma, dat is niet zo moeilijk. Hè? Eerst en vooral, je moet een aantal regels respecteren. In die zin, het framework, het kader dat je aanbiedt, moet het mogelijk maken dat je stap per stap alles meer kan doorgeven aan de kinderen. Maar dan moet je een aantal voorwaarden invullen. Nu, in het boek gaan de mensen iets kunnen lezen dat Wart Lemmelijn geschreven heeft. Dat is de man die de Container Cup, wereldkampioen indoor roeien, en waarvan wij nu de verwachting hebben, en ik geloof daar rotsvast in, dat hij in de Olympische Spelen van Parijs een medaille gaat halen. De jongen heeft heel wat jaren met mij gewerkt. En het is heel leuk, want ik praat vanuit mijn ervaringen, maar het is nog veel belangrijker dat ik de feedback kan krijgen van de kinderen die ik begeleid heb. En dat vind ik ontzettend belangrijk. En in zijn verhaal geeft hij duidelijk aan hoe hij zichzelf ontdekt heeft. Hij zei, ik kwam terecht bij Michel En plotseling werd mij gezegd, we gaan die weg op. En op een bepaald moment werd dat losgelaten. Dan gaat dat over naar zelfstandigheid. Wat wil ik daar nu mee bedoelen? Bij mij is er geen training als kinderen niet samenwerken. En dat doe ik ook intercultureel. Als daar zwarte kinderen of Arabische kinderen, dan mogen Turken, Marokkanen, om het even wie. Mijn eerste oefeningen zijn gericht op, en ik weet dat is bekend in België, het kruis, maar dat wordt vaak verkeerd begrepen. Een kruis gebruik ik om het synchronisatieprincipe te gebruiken. Als die spelers van buitenaf naar het midden toe samenkomen, dan moeten ze bereid zijn om elkaar te aanvaarden. Ze duwen niemand weg, nee, ze gaan er naartoe. En dat gebruik ik ook om te controleren of de timing en het gebruik van de ruimte op de juiste manier gebeurt.
Gecoördineerd.
Ja. En wat is er leuk aan? Het leuke daaraan is, na verloop van tijd, als je dat herhaalt, want dat is typisch voor de hersenen, als je dat blijft herhalen, dan gaan de hersenen dat heel sterk opslaan. En ik begin daar ook mee te variëren en ik laat geregeld aanpassingen uitvoeren, omdat ik zeker wil zijn dat het vasthouden van wat ik vertel, dat dat echt gebeurt in de hersenen. Want dat kan je gaan controleren in het centrum, in de hippocampus, want daar zit het lange termijn geheugen. Maar wat is nu zo speciaal? Het is dus heel speciaal dat ik via dat systeem een aantal dingen de juiste richting kan uitsturen. Ik weet of ze voldoende aandachtig en geconcentreerd zijn. Want als jij te laat komt in het midden, dan krijg ik een signaal. Mentaal is hij of hij er niet bij. En als ik dan kijk naar de samenwerking, dan creëer ik het kader waar ik al de rest kan aan vastkoppelen. Want op een bepaald moment, ik organiseer mijn trainingen eerst vanuit het principe expliciet die directe instructie. Ik ga je dus heel duidelijk zeggen wat je achter elkaar moet doen. Daar zitten voortdurend patronen in en onze hersenen zijn een patronenmachine.
Ja, ze hebben
maar,
dat graag.
Ja, maar vanaf het ogenblik dat ze in die sfeer, dat ze dus mentaal de juiste ingesteldheid hebben, en als zij vatten wat ik vertel, dan ga ik plotseling vragen om al hetgeen wat ik bijvoorbeeld van rechts naar links laat toepassen, om dat van links naar rechts. Dus dan ga ik van expliciete directe instructie naar autonoom leren. Ja. En na verloop van tijd coach ik zelf niet meer. Dan geef ik dat aan hen door. Ja. Ik ga dan ook cognitieve opdrachten toevoegen. Maar dan ga ik zeggen, nu is het aan jullie, stuur het. Ja. Dat is fascinerend om te zien. Ja.
En dat je dat goed doet, dat weet je, want jij bent ook iemand die heeft Dries Mertens getraind. Ja, en ook andere jonge voetballers, onder andere Steven de Voer, Steven Kums. Ik ben eventjes aan de lijst aan het afgaan. Omar El Kadouri, Faris Garoen en Imke Courtois, onder andere. Ja, ja. En dat uiteraard met succes. Is er gehoor van jouw kennis, ervaring en input bij Belgische voetbalbond of topsport Belgische, dat wil ik niet.
Zo'n moeilijk verhaal.
Zou dat nu niet van bovenaan naar beneden moeten komen, zodat ook onze coaches meer aandacht hebben, eigenlijk echt voor kinderen hun ontwikkeling, dan we gaan deze match winnen en dat is de enige dat telt.
Ja, kijk, voor mij, hè, wat frapperend is, wij zitten, natuurlijk, wij zijn een compromissenland. België is een heel complex land om aan te sturen. En binnen de sportwereld, zeker binnen de voetbalwereld, heb je twee culturen naast elkaar. Eigenlijk de meeste profclubs kiezen voor een investeringspolitiek. Die gaan dus buitenlandse spelers halen, die brengen die in de markt, zetten ze in exposure en dan willen ze daar winsten op maken. Daaronder hangt het ontwikkelingsmodel. Maar als je dan gaat kijken naar de tijd die jonge spelers krijgen om te spelen op dat niveau, dan word je er moedeloos van. Ja. Nu, dit is eigen aan ons land, heeft ook wel iets te maken met de betekenis die België binnen een Europese voetbalmarkt kan hebben. Maar het grote probleem is dat wij ons jongeren naar het buitenland moeten sturen om kans te maken, uiteindelijk op het niveau te raken dat ze normaal ook in België zouden kunnen
ja, maar
halen.
Wij zijn eigenlijk ook gekend als toptalentland, topvoetballand. En wat gebeurt er met onze talentvolle jonge spelertjes?
Als je naar de cijfers kijkt, dat is typisch. Hè? Zo zitten mensen elkaar. Wij willen altijd het probleem makkelijker maken. Dus wat doen we? We gaan scouten. En als we scouten, kiezen we voor de vroegmature. Want dat maakt het makkelijker. Want daar kun je op korte termijn resultaten mee halen.
Ja, instant gratification, ja, dat resultaat. Is, ja. Yep.
Okay. En wat heeft dat als gevolg? Dat ze natuurlijk, als ze onderweg zijn en als die ouder worden, dat ze plotseling zien dat dat hele model stilvalt. En hoe kan je dat oppikken? Als je naar cijfers gaat kijken, AZ Alkmaar, die hebben dat ook heel grondig bestudeerd. En die komen bijvoorbeeld tot de vaststelling dat doorheen de opleiding heel veel clubs voorrang geven aan die vroegmaturen. En als je achteraf gaat kijken naar het rendement, zijn het de laatmaturen die achteraf doorbreken.
Is dat nu ook zo'n beetje mentaal, dat die jongetjes moeten harder werken?
Ja, maar... Ja. Dat is grondig bestudeerd, ook in België, dat is over de hele wereld. En het geeft eigenlijk aan dat wij voorrang geven aan een aantal kinderen om een goede opleiding te krijgen. En wij gaan dus heel veel talenten... Ik gebruik het woord niet zo graag, want voor mij bestaat dat niet talent. Er bestaat potentieel dat je ontwikkelt om naar talent toe te groeien. Maar we duwen die weg. En dan is het heel makkelijk vanuit een positie in een profclub te zeggen, de jeugd levert ons weinig op. Ja, we hebben het weggeorganiseerd.
Ja, ja. En, het levert weinig op omdat wij een ander businessmodel hebben.
Ja,
en niet zozeer investeren in ons eigen talent.
Ja, en wat is nu dramatisch daarin?
Geef eens een paar voorbeelden.
Wel, ik ga een aantal voorbeelden geven. Als ik kijk naar Dries Mertens, Sven Kums, hebben dat meegemaakt, ook Faris Haroun. Want als Dries en Sven in Anderlecht bij de oudere jeugd waren, dan zag je het aantal speelminuten dalen. Dus de speelgelegenheid werd alsmaar kleiner en kleiner. En wat was de oorzaak? Ja, men kijkt naar Dries, naar zijn lichaam, te klein.
Ja, okay.
Sven was fysisch genoeg niet sterk. Ze keken ook naar zijn lichaam en ze dachten, als we naar zijn atletische capaciteiten kijken, die gaat het nooit maken. Dit is gewoon onzin.
Misschien worden weggestuurd dan? Of, ja.
En dan moet ik er iets aan toevoegen. Het kader om die talenten op te vangen, hebben wij niet. En wat is nu vreselijk? Als je nu de voorbije dagen de wedstrijden tussen Spanje en Italië en gisteravond België-Frankrijk gevolgd hebt, wat zie je dan als je woensdagavond ziet dat de Spanjaarden Italië uitschakelen? Wie is aanwezig in die Spaanse ploeg? Heel jonge spelertjes. 17,5
jonge
jaar.
Vinnige,
ja. 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 17,5, 18, 20. Waren er nog een aantal niet bij. Pedrig. Dat zijn jongens van 18, 19 jaar. En die spelen een atletische ploeg.
Technisch.
Ja,
zeer,
volledig weg. Maar er is nog iets anders. Technisch en intelligent voetbal. Want als je dat Spaans voetbalmodel bekijkt, de patronen, de manier waarop die binnen een wedstrijd elkaar vinden, de structuren, dat is pure geometrie. Dat hebben wij niet. Wij hebben eigenlijk een fysiek model dat mikt op korte termijn en dat eigenlijk toelaat dat ons investeringsmodel bovenaan de bovenhand houdt. En wat dan lachwekkend is, als je dat begint te bestuderen, de Nederlandse Voetbalbond heeft zich eens de vraag gesteld, oké, wij geven hier in België ook een opleiding talentscout. Indien je dat aanbiedt en je geeft de indruk dat dat echt kan, dan moet er toch bewijs zijn van rendement. En dat begint dus heel vroeg. Die mensen worden opgeleid en men stuurt die op weg om die jonge talenten te identificeren. De wetenschap zegt, totaal niet mogelijk. Weet je wat nu het toppunt is van dat hele verhaal? Nederland heeft de moed gehad om al de professionele talentscouts in Nederland de vraag te stellen, wanneer kan jij zeggen of iemand potentieel heeft om door te groeien naar profvoetbal? Weet je welke de leeftijd was? 16 à 17 jaar. En wij sturen hier die mensen op weg om jongeren van 8, 9, 10, ja. 11 jaar te gaan scouten en te zeggen, dat zijn degenen die het gaan maken. Ja. Terwijl het heel professioneel kader van de Nederlandse Voetbalbond, en daar moeten we toch respect voor hebben, want Nederland is altijd een groot voetballand geweest, dat die mensen zelf zeggen, voor de leeftijd van 15, 16, 17 jaar weten we het niet.
Dus ja, ik zie het, Michel, daar is nog heel veel werk aan de beleid in sport en de voetbal in België. Is er nog een boodschap dat je nog zou willen meegeven vandaag?
Ja, de belangrijkste boodschap is, geef kinderen kansen. Ik verwijs dan naar het model dat ik bijna 5 jaar geleden in Lugano opgestart heb. En dat toont aan, want je kunt uren uitleg geven, maar uiteindelijk zijn het de kinderen die moeten bewijzen dat hetgeen wat je vertelt waardevol is.
En wat heb je dat gedaan?
Wat hebben we gedaan? Eerst en vooral, ik ben daar aangekomen. Ik heb het geluk gehad een voorzitter te leren kennen die 200% achter de opleiding van kinderen staat. Die zegt, ik doe daar niet aan mee, ondanks het feit dat hij heel rijk is. Ik wil kinderen op de juiste manier een kans geven om niet alleen binnen de sport goed te ontwikkelen, maar gelijktijdig, want dat is mijn belangrijkste zorg, gelijktijdig op school heel goede resultaten te halen. Wat hebben wij gedaan? We zijn 4, 5 jaar geleden gestart met een leeftijdsgroep, geboren 2010, zonder recrutering. We hebben gewoon vanuit Lugano, het centrum van Lugano, en vanuit de club gezegd, iedereen die graag wil voetballen, mag bij ons eens komen meespelen. Ja, en dan hebben wij ook in het begin hebben wij acrobatie aangeboden, allerlei activiteiten gecombineerd, indoor, outdoor, bewegingsschool. Maar wij lieten die kinderen gewoon deelnemen. En we zeiden, als jullie het graag doen, dan mag je onze voetbalbegeleiding instappen. 2010, wat hebben we tegelijkertijd gevolgd? Wat gebeurt er op school? Al die kinderen zijn op school opvallend vooruit gegaan. En we zijn nu in 2021. Ik heb dat heel strak opgevolgd. Ik heb al die coaches honderden uren uitleg gegeven. We hebben dat heel neurodidactisch model toegepast in de club. En we zijn nu 2021, die hebben nu in augustus deelgenomen aan een toernooi in Genk. En die kloppen de Belgische topploegen. Zij hebben Genk geklopt en ze hebben Brugge geklopt.
En dat is U12 leeftijd?
Dat is U12 leeftijd.
Dus hoe lang zijn de kinderen dan bezig bij u al?
Die zijn die zijn ongeveer 4, 5 jaar in dat model.
Dus eigenlijk zonder voorafgaande scouting of wat dan voetbal op, eigenlijk ook niet binnen een club ergens,
iedereen neemt deel.
En die winnen tegen KRC Genk?
Ja, die winnen tegen Brugge. Ja, dat is eigenlijk, KRC Genk is een van de beste opleidingen in België. En niet alleen binnen België, ook Europees. Maar ja, iedereen kijkt verbaasd op. Van waar komt dit? En wat daar ook nog achter zit, dat is het merkwaardige. Als ik jou zou uitnodigen om eens met die groep mee te gaan, dat gedrag, dat is onwaarschijnlijk.
Kom ik wel zeker mee, Michel, als je mij uitnodigt.
Het gedrag. Ik ben een tweetal weken geleden met de U16 van Lugano gaan deelnemen aan een heel groot toernooi in Sardinië met alle Italiaanse topclubs. En hetzelfde verhaal. Hè. Wij denken vanuit een andere idee. Dat wil zeggen, het talent, de zelfregulatie, de autonomie.
Een positieve
input. Ik durf zeggen,
motivatie.
We hadden fysisch geen schijn van kans, want dat zijn dus allemaal, als je die jongens van AS Roma, van Juventus, van AC Milan, ik heb er ook 3 jaar gewerkt, als je die het veld ziet opstappen, dan heb je de indruk dat je met de verkeerde ploeg daar bent, want die zijn volwassen atleten. Hè? Maar als we dan kijken naar de creativiteit.
En de inborst en de zes dat die jongens hebben, en daar winnen ze op.
Absoluut. En mijn vrouw was erbij. En als wij dan in het hotel, hè, die zei, maar hoe is dat nu mogelijk? 20 jonge kerels van 15, 16 jaar, als wij moesten gaan eten aan het buffet, hè, die gingen allemaal op zijn, dan zei mevrouw, moeten we jou helpen? Ga maar zitten, wij zullen wel iets brengen om te drinken. Of om te... Dat is ongelooflijk.
Hoe fijn is dat?
En ja, wij zagen het verschil, want als ons team, en de voorzitter was er ook bij, dan zagen we die mooi op een rij aanschuiven, respectvol, rustig wachten. En dan kwamen er ploegen van andere clubs en die liepen tegen elkaar, die duwden elkaar weg en die gaven geen voorrang aan elkaar. En dat zijn de dingen die sommige mensen niet willen zien. Ik geloof keihard in jongeren. Echt waar. Ja.
Maar dat breng je ook heel mooi over, Michel. Absoluut. Dat loopt er van over. En wat ik ook zie, is wat jij zegt. In de simpele taal te vertalen, maakt er een team van mensen die voor elkaar zijn, die samenwerken. Zeer. En dan kan je heel veel meer bereiken dan wat dat wij veel zien in Belgische clubs, ook op jonge leeftijd. Dat iedereen tegen iedereen is. Iedereen ziet een collega voetballertje als potentiële tegenstander. Je durft elkaar niks te zeggen, want het zal wel niet gezegd worden. Dus er wordt sfeer gecreëerd binnen de club, maar dat je een aantal individuen hebt en geen team.
Geen
en
team.
Dat is een beetje punt.
Dat stoort mij enorm. En ook voor mij sport. Bewegen is een hefboom voor leren. En dat heb ik ook doorgetrokken in heel wat projecten. Vlaanderen, Wallonië. En dat geeft echt heel leuke resultaten. Bijvoorbeeld in Wallonië. Op een bepaald moment kreeg ik de uitnodiging om in een probleemomgeving, Flemal. Dat is de buurt van Serijn. Heel, heel moeilijke sociale situaties, ook voor de kinderen. En ik kreeg de uitnodiging om eens te proberen de school te helpen om die problematiek van heel veel kinderen onder controle te krijgen. En dan moet je maar één ding doen. Ik heb mijn kennis aan de leerkrachten doorgespeeld, want ik ben alleen maar de inspirator geweest en diegene die ideeën aangereikt heeft. Maar wat merkwaardig is, dat team van leerkrachten heeft dat opgepikt. Zwitserse televisie heeft daar een documentaire over gemaakt. Die konden hun ogen niet geloven. Ook die leerkrachten die bevestigen.
Wat hebben ze juist gedaan?
Wel, ze zijn komen kijken. Dus begin situatie.
Wat hebben die leerkrachten dan concreet gedaan in die situatie?
Die leerkrachten zijn mijn ideeën gaan toepassen op het vlak van bewegen en leren. De manier waarop de executieve functies, dus de emotionele impulsen, het werkgeheugen, dat werd verweven in de schoolprogramma's. Heel korte interventies, ook tijdens de sportlessen, want dan had ik het voordeel dat een van de leerkrachten was coach bij mij geweest op Standaard en die was daar enorm door gefascineerd. Maar wat was het rare? Ik zal dat nooit vergeten. Ik kom daar de eerste keer aan. Werd opgevolgd door de pedagogische adviseurs. Directeur stond erachter en zei, we moeten iets doen, want we kunnen zo niet verder. De agressie in de familie, de drugsproblemen, die kinderen, die kunnen niet ontwikkelen. En één ding zal ik nooit vergeten. Ik heb dus ook de kleuterklasse daarbij betrokken. En op een bepaald moment, een kleuterjuf komt naar mij en zei, kom eens kijken naar die kindjes. En ik zag kleine kindjes, arm, slecht gekleed, down, geen energie. Ik zei, maar dat kan niet, hè. Hoe is dat nu mogelijk dat wij zoiets laten gebeuren? En een jaar later, dan hebben we dat in gang gezet, maar opgelet, hè. Het zijn die leerkrachten die de belangrijkste rol spelen. Ik reik ideeën aan. Als zij mij vragen stellen, dan zeg ik, laat ons dit eens proberen. Maar zij moeten het vertalen. En wat verbijsterend was, en dat was in die reportage zichtbaar. Ik ben een aantal keren op school geweest, maar een jaar later, als de Zwitserse tv de school bezocht, werd juist dat klasje gefilmd waar
van het
jaar ervoor, waar ik dus een aantal van die kleutertjes. En die juf riep me en ze zei, kom nu eens naar dit kind kijken. Ik kon mijn ogen niet geloven. Die ogen schitterden. Dat was dynamisch. Dat kind was blij. En dan zei ze, dit hebben we met deze ideeën tot stand gebracht. Ik zei, maar dan heb je schitterend werk geleverd. Ik zei, en we kunnen het niet alleen. Want dat zou zeer pretentieus zijn dat ik hier ga beweren dat ik het alleen kan. Nee, je moet de kracht van mensen gebruiken om dat te doen. En dat is nu ook in Vlaanderen, in een school in Rotselaar-Heikan. Toevallig, dat is nu een heel groot toeval, komt een van de leerkrachten die centraal staat in dat project, komt gisteravond bij mij thuis nog even binnengelopen. En die zegt, dat is verbijsterend. Wat jij bij ons in gang gezet hebt, dat is gewoon ongelooflijk.
Ik denk dat je dat ook zeer zeker zo nog meer moet
doorsturen
en doorduwen in onze Vlaanderen, in ons België, om toch nog wat meer, laten we zeggen, aandacht te geven, een positieve aandacht, een positief aansturen, teambuilding. Ja. En vanuit die positie eigenlijk nog beter en gelukkigere, betere sportertjes en gelukkigere kinderen
te maken. Hè?
Kinderen ja. te maken. En daarmee is ook, denk ik, ook jouw missie en levensdoel ook een beetje wat.
Dat is
gelukt. Hè?
Ja, dat is mijn levensdoel, dat klopt. Ja.
Voilà. Ik dank u alvast om vandaag hier te komen. Ik vond dat een super interessant gesprek. We kunnen natuurlijk nog even blijven praten. Maar dat zullen we misschien volgende keer nog eens doen. Als er nog een ander boek komt, wie weet.
Ik ga dat volgen.
Ik denk dat je heel veel te vertellen hebt. Hè? Voilà. Ik dank u alvast voor uw tijd vandaag, voor wat we geleerd hebben. En neem ik hier ook afscheid van u. En uiteraard van onze kijkers en luisteraars. Michel Branings en Seca Dobrich, checking out.
Dank u wel.
Dit was een aflevering van Op de Sofa met Seca, de podcast van Boeken.café met Seca Dobrich. Volg onze podcasts op boeken.café/radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op Boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf €30 en een gratis boek voor elke aankoop vanaf €50.